JP, het is tijd.
Is tijd, het, is tijd het weer tijd?
Om weer over evalueren te gaan praten.
Alweer, ja. Sjane Bakker.
Ja, het is nodig. Want er zijn inzichten, nieuwe inzichten en oproepjes. En ik heb een bepaald artikel zo vaak toegestuurd gekregen. Zo vaak heb ik nog nooit een artikel toegestuurd gekregen. Dus daar moeten we het ook over hebben.
Welkom bij een nieuwe boost voor jouw missie No More Boring Learning. Dit is de Brain Bakery podcast.
Fijn dat je weer luistert. Je hoorde haar al. Hier is Sjane Bakker.
Ah, Jan-Peter Hoogstraten.
Het evalueren van trainingen. Het is een heet hangijzer. Het is een hot topic.
Het kan gebeurt heel, nog veel te veel.
Het kan heel goed, het evalueren van trainingen. Het kan heel goed en het gebeurt nog zo vaak fout.
Ja.
Wat is er aan de hand?
Ja, wat er aan de hand is, Ilona Boomsma en Guus van Delen hebben een geweldig artikel waar ik een kleine bijdrage aan heb mogen leveren, geschreven. En van de week ging er weer iemand zeggen, ja, maar we hebben altijd een 8. En ik dacht, we moeten hier weer tegen strijden. Want dat artikel van Ilona Boomsma, dat begint, en Guus van Delen, begint als volgt. Stel je voor dat een arts beoordeeld wordt op hoe lekker ze ruikt. In plaats van of op de behandeling werkt. Of dat een kapper gescoord wordt of op de grapjes die hij maakt leuk zijn in plaats van het kapsel dat hij levert. Dat klinkt onlogisch, toch?
Ja, super onlogisch.
Ja, nou dat is wat wij eigenlijk doen. Door het evaluatieformulier aan het einde of na afloop van de trainer en daar te bevragen over hoe de trainer het doet. Want we bevragen dan hoe fijn is het in de training en wat vond je van me?
Ja, je vraagt een deelnemer die nul verstand heeft van learning and development en opleidingskunde, vraag je, en was deze trainer kundig? Was die goed, in andere woorden waarschijnlijk? Ja. En die kan daar natuurlijk nooit een afgewogen, goed beargumenteerd inhoudelijk oordeel over hebben.
Nee, want het is ook nog eens, hij gaat dan met zijn eigen hersenen kijken wat de trainer in zijn hersenen heeft bewerkstelligd en de toon waarop. Dus ik denk dat je prima kunt bevragen, heb ik het aangenaam gedaan? Heb ik het oké? Dat kun je allemaal vragen. Maar het gaat uiteindelijk om het leerrendement en het leereffect. En dat is heel moeilijk te meten. Als ik bij een kapper zit die mijn haar ongelooflijk verprutst, en het is mij regelmatig gebeurd, mij oranje de deur uitstuurt, maar die maakt de leukste grapjes, dan kom ik echt niet terug.
Nee.
Maar dan kan ik wel zeggen, hoe leuk en aardig was hij? Nou, geweldig.
Super.
De volgende dag word ik wakker, kijk nog eens goed. Roelien kijkt naar me en die zegt, schat, je bent gewoon oranje. Heb je je logo in je haar geverfd? En ik ga nooit meer terug. Nou, ik heb research daarbij. Dat is ook wel heel mooi, een artikel van Marieke de Ruiter in de Volkskrant. Er wordt vaak gevraagd aan patiënten, zegt zij, om te oordelen over een medisch specialist. Mm-hmm. En de patiënt kan natuurlijk heel goed oordelen over de vriendelijkheid, de wachttijden, hoeveel pijn deed het, wist ik goed wat er ging gebeuren tijdens de procedure. En dat zijn belangrijke elementen. Maar dat oordeel zegt niets over het behandelplan zelf. Daar weet de specialist alles van en niet jij.
En dat doen wij dus heel veel.
Heel consequent.
Ja, ja. En wat je al zei, we in die evaluaties met deelnemers vragen mensen denk ik ook vaak naar de locatie en dat soort dingen. Dus de omstandigheden.
Prima.
Nou, daar kun je als deelnemer een mening over vormen. Maar dat is natuurlijk niet de kern.
Nee, sterker nog. Heel vaak vinden mensen het in trainingen bij mij te koud. Terwijl aangetoond is dat 19 graden zorgt dat je het beste leert. Dus een beetje frisse lucht. Zorgen dat er goed, als je langer dan, volgens mij was er laatst een onderzoek, als je langer dan 2 uur met 4 mensen in een ruimte van zoveel vierkante meter zit, dan heb je al zuurstoftekort. Dus je moet daarvoor zorgen als trainer. Ja. Alleen dat voelt niet heel aangenaam.
Nee.
Maar dat heeft wel invloed op hoeveel je leert. Maar goed, nu gaan we even naar de research.
Ja.
Sitzman, Brown, Ailey en Zimmerman in 2008 hebben aangetoond, 2008, ik herhaal, dat de vragenlijst na afloop van een training geen enkel, nul, zero,
niks,
nada, niet, verband heeft met de hoeveelheid van leren van degene die de evaluatie invult. Nul.
Geen verband.
Geen verband.
Tussen wat mensen zeggen in zo'n vragenlijst en of ze leren en wat ze leren en hoe goed ze leren. Geen verband.
De leeropbrengst.
Leeropbrengst.
Ja.
Ja.
Ja. Dus er is aantoonbaar geen verband.
Nee.
Dus de 9 op hoe vond ik het, kan een 3 op geleerd veroorzaken. Of de 2 op ik vond de
hoe
trainer
vond
ik het? Een lul,
ja.
Kan een 9 van geleerd veroorzaken. Er was geen verband dat hoe hoger de score op likeability en ik vond het aangenaam, dat je daardoor ook meer leerde. Er was geen verband.
Nee. dit is wel... Ik laat hem even goed op hem doordringen. Het is dus niet alleen maar... Er is geen verband tussen een hoog cijfer en leeropbrengst. Er is dus ook geen verband tussen een laag cijfer en leeropbrengst.
Precies. Er is geen verband.
Want ik, ja. Ik hoor veel mensen denken... Want zo zou ik me kan ja. me voorstellen ook denken dat je... Oké, een hoog cijfer en veel weinig leeropbrengst. Maar dan kunnen mensen denken bij een laag cijfer... Ja, dan gaan mensen niet leren. Maar dat kan dus wel. Je kunt dus... een lage score geven op trainer of omstandigheden... en toch veel leren.
Ja.
Kijk.
Ja, wij kunnen dus als deelnemer niet beoordelen hoeveel we leren. Nee. In elk geval niet... Daar hebben we dat zien wij niet. Nee. Want het gebeurt in je brein. Ja. En je bent je brein. Dus hou eens even op.
Ja.
Er is ook nog een metastudie gedaan, 2017... van Utel, White en Gonzalez. En die hebben studenten beoordeeld... en hun oordeel over docenten aan universiteiten. En ook daar blijkt dat er nauwelijks tot geen verband is... tussen hoe docenten beoordeeld worden... en hoeveel de studenten leren.
Dus eigenlijk...
Stop it.
Ja, inderdaad, ja. Ja, naar een paar omstandigheden vragen, oké, maar niets over leeropbrengst, niets over kwaliteit
precies.
van de trainer.
Precies, dat is ja. precies waar Guus en Ilona ook voor pleiten.
Ja.
Vraag dan naar, is er naar je geluisterd? Was je verrast door sommige dingen? Heb je activerende werkvormen gedaan? Heb je zelf mogen oefenen? Vraag dan naar dingen waarvan je voorspelbaar kunt maken dat er veel geleerd wordt, of dat gebeurd is, maar vraag niet naar de mening.
Ja.
Of vraag naar de mening om er even achter te komen. Joh, wat kan ik daarvan leren in hoe ik de training aanbied? Maar niet over de leerstof.
Nee.
Dus het oordeel heeft geen verband. Nou, dan wordt het nog erger.
Oké.
Als je dan ook nog gaat kijken naar evalueren... dan zou je ook een lans kunnen breken voor het feit... dat het eigenlijk onethisch is om het te doen. Waarom zeg ik dat? Mm-hmm. Omdat factoren zoals geslacht, etniciteit, accent... seksuele geaardheid, handicap, status, religie. Dat heeft allemaal invloed, als die de religie zichtbaar is natuurlijk, op hoe we iemand anders beoordelen.
Natuurlijk.
Een witte man krijgt stelselmatig een hoger cijfer dan een witte vrouw. Sterker nog, er is een onderzoek geweest dat een Aziatische vrouw gemiddeld altijd 1 punt lager scoort dan een witte man. Dus,
want de meeste deelnemers zijn waarschijnlijk ook witte mannen. In ieder geval witte mensen. We identificeren ons ermee. Die vinden we leuker. Zou dat
nee,
het kunnen zijn?
Dat is niet gezegd. Want nee. in het onderzoek is alles meegenomen. Ja. Wij hebben in onze biases over hoe... Dus ook Aziatische vrouwen zouden datzelfde oordeel kunnen hebben. Omdat wij mee hebben gekregen dat een professor... Denk aan een professor.
Ja.
Waar denk je aan?
Witte man.
Ja, ja. Dus contrast. Dus cijfer omlaag.
Ja.
Shocker, hè?
Ja.
Dus... Er is geen verband.
Nee.
Punt 1. En ten tweede, het is eigenlijk onethisch om te doen. Want op het moment dat je dat op die manier gaat zeggen... en bijvoorbeeld jij bent een witte man en ik ben een Aziatische vrouw... dan zou jij stelselmatig, zouden wij de indruk hebben als we naar die cijfers keken... dat jij beter traint en meer rendement hebt dan ik.
Ja, wat dat vooroordeel dus alleen maar weer bevestigt.
Precies.
Ja.
Twee belangrijke redenen.
Ja, ja, hele belangrijke redenen.
Ja.
En... Als allereerste opmerking nog voor de introductie van deze podcast... had je het over een artikel. Dat is niet dit artikel waar je het over hebt... maar een artikel dat je heel veel toegestuurd hebt gekregen.
Precies.
En dat gaat hierover.
Ja, ja. Dus ja, inderdaad, om de verwarring te voorkomen... Ilona Boomsma en Guus van Delen hebben met een aantal anderen... waaronder ik, het eerste artikel wat ik net besprak, beschreven... die zullen we ook op de website bij de Brainsnacks er even bijzetten. Maar er is ook een artikel uitgekomen in oktober van 2023... van Karin de Galan over hoe je moet evalueren. En omdat onze allereerste podcast, nummer 1, ging al over de kroketscore, de 8. Stop nou toch eens met op dat niveau evalueren. En zij heel erg een lans breekt in haar artikel voor evalueren. Stuurde iedereen dat onmiddellijk naar mij toe. Sjane, wat vind je hiervan? Want ja, Karin de Galan is natuurlijk la grande dame van het trainen. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment zei... Een paar jaar geleden was zij genomineerd voor trainer van het jaar bij de NOPTRA, een van de branchevereniging van trainers. En toen heb ik nog een berichtje gestuurd dat ik het belachelijk vond dat zij daarvoor genomineerd was. Want zij zou de oeuvreprijs moeten hebben. Zij heeft half trainend Nederland opgeleid en misschien wel heel trainend Nederland beïnvloed. Dus how dare you? Dus iedereen dacht, nou, die grande dame van de trainer, die beweert dat evalueren heel belangrijk is. Terwijl jij iets anders zegt, what the hell? Dus ik ben erin gedoken.
Ja. Want ze geeft haar, ze geeft ook haar perspectief erop. Ja. En ze geeft ook allemaal adviezen en tips erover.
Precies, ja, precies. En de insteek die zij kiest, dat vind ik een hele goeie. Daarin herken ik de grande dame. Zij zegt, ik wil dat wij blijven leren als trainers.
Ja.
En een van de tools daarvoor is natuurlijk het bevragen van deelnemers. Wat doe ik goed? Wat kan ik beter doen? Net zoals een kapper kan vragen, heb ik je misschien pijn gedaan bij het knippen? Geef mij daar eens even feedback op. Alleen we moeten wel weten, die feedback gaat dus niet over het eindresultaat. Nee. Het gaat daarover. En dat onderscheid maakt zij niet zo heel duidelijk in haar artikel. Dus vandaar dat ik denk dat heel veel mensen dachten, Sjane, heb je een fitty met Karin? Ja. Nou, dat dus niet.
Nee.
Maar ik vond wel een aantal dingen van haar artikel interessant om ook hierin mee te nemen. Want ik weet dat dit artikel veel losmaakt bij mensen. Dus als eerste zegt zij, gebruik een 10-puntschaal en vraag om toelichting. Ja, een 10-puntschaal, ja, ik snap dat die beter is dan de 5-puntschaal. Ik weet dat Cedeo, dat is dat keurmerk, die vraagt om een 5-puntschaal. En in een 5-puntschaal is het zo dat een 3 voelt dan als een onvoldoende. En een 4 voelt dan als een net voldoende. Ja. Maar als je die dan maal 2 doet, wat Cedeo doet, heb je ineens een 8. Ja. Dus ze zegt, zorg dat je een wat ruimere schaal hebt, zodat je echt ook het verschil voelt tussen een 6 en een 7. Nou, daar kan ik me prima iets mee voorstellen. Maar nogmaals, als je denkt dat het iets zegt over het leerrendement, ben je dus koekwous, wappie, knettergek.
Ja. Ja, en de trainers die een witte man zijn, kregen dus daar een hogere score dan de trainers die een Aziatische vrouw zijn.
Ja, en ik denk dat als je een training volgt bij Karin de Galan School voor Training, dat je Karin de Galan ook bijna automatisch een hoger cijfer wil geven, want zij is de one. Weet je, dus dat, er zitten nog best veel invloeden op, waar je misschien niet zo erg van bewust bent als jij de goeroe of wit bent of whatever. Ja. Ze zegt ook, dat vind ik een hele goeie, neem de kritiek van één deelnemer ook serieus. Nou, deze kan ik volledig ondersteunen. Uit heel veel research blijkt dat als 26 mensen een klacht over je hebben, gaat één het zeggen. In de retail, in de luchtvaart, in hotels. Dus dat betekent dat je eigenlijk altijd iedere ene klacht die je krijgt, moet je keer 26 doen.
Oké, dus die is belangrijk.
Die is belangrijk. Ja. Dus inderdaad, op het moment dat één deelnemer zegt, ik vond dat je te hard praatte, die krijg ik nog wel eens, dan is het heel goed als ik beschouw dat waarschijnlijk de hele groep dat een aantal keer heeft gevonden.
Ja.
Dus ik wil daar een vlag op planten. Terwijl wat we heel vaak horen, en ook mijn eigen neiging, ieder mens hun neiging is, als je eenmaal met die 8 bezig gaat, dan ga je met je ego bezig. Dus ik heb allemaal 9's en 1 6. Dan denk ik, nou die 6 die zal wel ongesteld zijn geweest of iets anders. Stereotypes, die had zijn dag niet. Die was ook een eikel. Ik weet ook precies wie het is. Ja. Nou dat. Dus ja, inderdaad. Als iemand aan het einde van de training blijft hangen en zegt, joh, ik vond dit echt onprettig, plant er een vlag op.
Ja.
Ja. Want vergis je niet, we hebben ook een aflevering gemaakt over onethische rollenspellen en casuïstiek in een training. Daar had niemand ooit iets van gezegd.
Nee.
Hè, dus we durven, de kans dat iemand iets zegt is heel klein. Dus plant er onmiddellijk een vlag op en stap erop af en ga ervan leren.
Ja. Ja, dat is, je weet als trainer, mijn deelnemers, al vinden die iets, de kans dat ze het tegen me zeggen, en ook nog echt tegen me zeggen dat ik het echt kan horen, is zo klein.
Ja. Ze gaan het of heel lief brengen, of ze zeggen niks.
Ja.
Dus zodra er iemand op je afstond en die zegt, ik heb iets,
hoe
leuk of onleuk je ze ook vindt, ga er maar vanuit, iedereen vindt het over jou.
Ja.
En ga dan aan de hand met leren, en dat is waar Karin zo voor pleit, zorg dat je open blijft staan voor feedback, dat je je eigen feedback organiseert.
Ja.
En is het evaluatieformulier dan de slimste methode? Het is een methode. En in haar artikel lijkt het alsof het de methode is. En ik denk dat dat iets van nuances mag hebben.
Ja, goed voor onze luisteraars om te weten dat we straks aan het einde van de podcast nog een heel slimme tip of advies hebben over als je dan kritiek krijgt, hoe je daar dan goed mee om kan gaan.
Ja, je mag hem er ook nu in gooien hoor. Of wil je tip voor het einde houden?
Ja, ik wil hem voor het einde houden, natuurlijk.
Snap ik. Ze zegt ook, Karin de Galan, evalueer niet anoniem. En daar vind ik wel wat van.
Ja.
Want ze zegt, en dat snap ik, je wil namelijk weten van wie het komt, zodat je contact op kunt nemen, zodat je door kunt vragen en nog meer kunt leren. Super valide punt. Alleen de kans dat je een eerlijk antwoord krijgt over wat ze echt van je vonden, is natuurlijk niet heel erg groot.
Nee. Want jij als trainer denkt, ik sta open om te leren. Ik ben een mens met goede intenties ja. en ik ga je ethisch mee om. En je zit in een leiderschapspositie. Ja. Je bent de leider van de groep. En dat vinden mensen dan toch spannend
ja.
om zich echt uit te spreken.
Precies, precies. Ja. Dan zegt ze ook nog, reken de trainer niet af op de cijfers. En ik snap dat als jij alle trainers opleidt, dat ja. je voor hun bent. En dat je wilt dat ze niet afgerekend worden op de cijfers. Maar dan denk ik ook nog, waarom vragen we ja. de cijfers dan? Maar er zijn trainingsbureaus of bureaus die trainers inhuren, ZZP'ers inhuren, die gewoon zeggen, als je daaronder scoort, mag je niet meer terugkomen. Ja. Die maken een target van het cijfer. En we weten allemaal, Campbell's Law, als je een target maakt van een cijfer, dan gaan mensen dat cijfer ja. manipuleren. Ja. Dus dat is heel verstandig om ze daar niet op af te rekenen. Je kunt het wel als een graadmeter gebruiken. Maar ik weet inderdaad van iemand die een deelnemer die achtervolgde door een trainer ja. in de parkeergarage om te vragen, wil je het cijfer nog verhogen? Want anders heb ik een probleem.
Oh.
Dus ja, ik snap dat trainingsbureaus, en wij doen het soms ook wel hoor, dat we vragen om, wat is je oordeel over deze training? Om te weten, zijn ze niet ontevreden?
Ja.
Dus dat
heb ik geen klachten.
Heb ik geen klachten? Zo? Ja. ja. Maar het is eigenlijk bijna een hygiënelijn, ja. want de 8 betekent er zijn geen klachten.
Ja.
En als er 1 klacht is, betekent het er zijn er eigenlijk 26.
Ja.
Dus ik snap dat je je trainers op scherp wilt houden, zodat je iets wil doen na afloop, zodat je niet als trainer denkt, nou, als ik de halve dag gewoon gezellig over iets anders ga praten. Hè, want sommige trainers worden echt, nou ja, 5 dagen in de week ingehuurd voor precies dezelfde ja. effectiviteitscommunicatietraining. Ja.
En worden dus gewoon lui of gemakzuchtig,
ja.
nonchalant.
Ja. ja, en waarschijnlijk niet in intentie, nee. maar ja, het is bijna kerstvakantie, bijna herfstvakantie. Ja. Ik kan niet meer, nog even 3. Nou, 2:30 is ook een goede eindtijd. Je bent er zelf niet bij, dus ik snap die behoefte vanuit een trainingsbureau aan, ik wil wel een maatstaf ja. op kwaliteit hebben. Dus daarin snap ik hem wel. Maar inderdaad, het erop afrekenen mag niet. En is dus ook vanaf vandaag en al een tijdje onethisch, omdat er verschil zit ja. in onze perceptie van mensen. Als iemand een handicap heeft of als iemand er anders uitziet dan jij, ja. gaat het cijfer onbewust omlaag.
Ja, en daar ga je dus, ook al reken je er niet keihard op af, je gaat er wel gesprekken over voeren. Je gaat inderdaad, waar je eerder ook al zei in deze podcast, je gaat dan op een gegeven moment als trainingsbureau toch zeggen,
ja, jij scoort ergens een 7.
Gemiddeld
ja.
dit en ja. de rest.
De rest scoort hoger. Ja, ja. Dus ja, en wat die trainingsbureaus dan vaak ook nog doen, is dat ze die cijfers natuurlijk weer naar de opdrachtgever sturen. Zo van, kijk eens hoeveel er geleerd is. De trainers hadden ja. een 9.
Ja.
De deelnemers adviseren, ook zo'n NPS-score, de deelnemers adviseren ons trainingsbureau. Nee, die vonden het aangenaam daar ja. om bij je te zijn.
Ja.
Zijn daar zeker niet ontevreden over. Maar dat zegt nog niets over wat er geleerd is.
Nee. En dachten vanuit hun bias, dit is een witte man, dus die zal het wel weten.
Ja, Dr. had ook Fox een stropdas.
Je kunt
ja.
er van alles bij halen.
Ja.
Ja. Ja, en het is dus, om maar weer duidelijk te maken, er is geen enkel verband tussen dit cijfer en of er geleerd is of
ja.
niet.
Ja, je zei het er straks heel mooi in de voorbereiding. Er zit een soort betonnen muur
ja.
tussen level 1 van Kirkpatrick en level 2 van Kirkpatrick.
Ja, ja. Het zijn echt twee andere melkwegstelsels, ja. zou ik maar zeggen.
Precies, ja. precies. Ja. ja. ja.
Maar we zeggen natuurlijk niet,
er is maar één melkwegstelsel. Sterrenstelsels, sorry. Ja, ik zit ineens te denken,
top.
Hoeveel melkwegstelsels zijn er eigenlijk?
Heel goed.
Ja.
Maar we zeggen natuurlijk niet, wees als L&D'er niet bezig met je eigen ontwikkeling.
Precies.
En we zeggen niet, haal geen kritiek op.
Nee, daar zegt bijvoorbeeld Karen de Galant van, zet nou eens een trainer bij je.
Juist.
Heel veel trainers gebruiken mij en die zeggen, Sjane, wil je gewoon even door mijn programma heen?
Ja.
Wij hebben ook de No More Boring Learning Award van het jaar, waarbij mensen hun programma, hun opbouw, hun design insturen, waarin wij gaan kijken, hoeveel voorspelbare impact heb je hiermee en hoeveel No More Boring Learning elementen zitten erin.
Ja.
En dan geven we feedback om ze beter te maken. Dus super slim, vraag mensen bij je, bevraag deelnemers, maar weet even, sociaal wenselijkheid is een ding. Laat het wel even anoniem gebeuren en niet
Nee. En vraag dus niet naar leeropbrengst en interpreteer de resultaten van je evaluatie ook niet in verband met je leeropbrengst.
Precies, maar meer, ze vonden het leuk. Nou, ja. prima, dat dacht ik al en door.
Ja, en als je dan een collega L&D'er bij je hebt of die heeft door je programma heen gekeken en die heeft kritiek, dan zegt Adam Grant,
ja.
inmiddels
fan
onze luisteraars
ja.
kennen hem, alleen of via ons, die zegt, dan is er iets heel slims om te doen.
Ja, vertel eens even, JP. Ja,
want hij weet, als jij dus kritiek krijgt, dan heeft degene die jou kritiek geeft, heeft dus al een, heeft je een soort score gegeven.
Ja, die zegt, jij hebt een 6 hierop, ja, of een 5 of een 7.
En als
het
kritiek is, is het dus inderdaad een 6 of een onvoldoende, ja, zoiets. Hij zegt, waar mensen dan ook op letten, helemaal omdat als L&D'er heb je ook, wat ik net zei, een soort leiderspositie, waar mensen dan op letten en waardoor jij veel beter van je door die kritiek gaat leren, is je tweede score. Als jij een eerste score krijgt, dus kritiek, stelt Adam Grant, dan krijg je ook een tweede score. En die tweede score is hoe je de eerste score ontvangt. Hoe je reageert op die kritiek. Dus als je kritiek krijgt, krijg je een 4, om het even in rapportcijfers uit te drukken. Als jij dan zegt, ja, maar dat zou kunnen, maar in andere omstandigheden,
hoofdpijn,
op mijn intentie, dan krijg je dus, is je tweede score ook een onvoldoende. En dat is in relatie tot de ander, kan dat een nadeel zijn, maar ook gewoon voor je eigen leerrendement. Ja. Want je bent dus die kritiek niet aan het horen. Je bent die niet aan het
verwerken,
iets meer
aan het doen. Ja. Ja. Ja, een heel mooi pleidooi van Adam Grant om inderdaad zorg te dragen dat je na het krijgen van een kritiek, dat je daar zo fantastisch mogelijk mee omgaat.
Ja.
Terwijl de menselijke neiging is om als eerste te zeggen, auw, jij bent een lul, de score, ja, is een lul, er waren omstandigheden, weet je niet dat er dit aan de hand was en ik was ook heel moe.
Ja.
En allemaal excuses. Maar om dan te zorgen, ik score voor mijn tweede score wel een 10.
Ja.
Wauw, wat baal ik ervan dat het zo is overgekomen. Wat, ja, slecht dat ik dat zo gedaan heb. Wauw, ik had het niet eens door. Oké, wacht even, vertel me meer.
En wat ben ik eigenlijk dankbaar dat jij me dit vertelt. Ja. Want als jij het vertelt, als we dan ook weer even naar die deelnemersgroep gaan, zijn er waarschijnlijk 25 anderen, of 26 anderen, ja, die dat niet zeiden. En jij hebt wel,
ja,
het lef en de liefde eigenlijk voor me om het wel te vertellen.
Wat fijn.
Ja.
Geef me meer. Vertel. Ja. Ja. Dus Adam Grant zegt, volgens mij, je hebt geen controle. Nou ja, je hebt invloed op de eerste score die je krijgt. Daar zit natuurlijk ook altijd, ja, de bias en de rest van de ander bij. Maar daar heb je invloed op. Maar je hebt controle over hoe je reageert op die score, je tweede score.
Ja.
Daar kun je, als je slim bent en goed bent en je goed managt, altijd een 10 halen.
Juist. Ja, en dat geldt natuurlijk voor ons als L&D'ers en trainers.
Ja.
En dat kunnen we natuurlijk ook weer doorgeven aan onze deelnemers in trainingen als het gaat om omgaan met kritiek en feedback. Maar in deze podcast willen we vooral even richten op ons.
Ja, want zijn wij het, zit ineens te denken, niet aan onze, aan ons vakmanschap verplicht om te zorgen dat wij die iedereen iedere dag van alles leren en feedback geven, om gewoon echt fucking altijd die 10 te halen voor de feedback die we krijgen. Wij delen maar uit. Krijgen we hem een keer, haal dan een 10 op score 2.
Het antwoord op deze vraag, luisteraars, is ja.
Ja. Shit, wat jammer. Nee, sorry, wat goed.
Juist. Bedankt voor het luisteren. Zorg ervoor dat je blijft leren als L&D'er. Zorg ervoor dat je scherp kijk naar waar haal ik mijn kritiek vandaan. Is dat vanuit deelnemers, dan gaat het vaak dus over de omstandigheden. Denk aan de kapper, heb ik je geen pijn gedaan? Wil je weten, ben ik impact aan het maken? Ben ik het leerrendement aan het vergroten? Haal dan de kritiek vooral vanuit je medeprofessionals.
Juist. En vanuit het meten op level 2, 3 en 4.
Uiteraard.
Vanuit Kirkpatrick.
Zullen we daar anders eens een podcast over
maken?
Oh,
ga even terug naar podcast 1. Mensen, ja, in de brainsnacks van brainbakery.com vind je het artikel van Karen de Galan, een linkje naar haar toe. En het artikel van Ilona Boomsma en Guus van Delen. Lees het, doe er wat mee en laten we blijven groeien als trainers. Maar laten we niet denken dat de 8 ook maar iets zegt over leerrendement.
Tot de volgende aflevering.
The end. Ik wil het hier nooit meer over hebben.
No more boring learning. Dit was de Brain Bakery podcast. Wil je meer weten? Kijk dan op brainbakery.com of volg ons op onze socials.